Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, het is opnieuw zover. Wij gaan opnieuw op stap. Een nieuwe pelgrimstocht. Een nieuw deeltje van ons mooie land dat we samen mogen verkennen. En wat ben ik dankbaar dat u opnieuw bereid bent om uw wandelschoenen aan te trekken om vandaag met ons mee te gaan. U hoort het, opnieuw een voettocht. We bevinden ons in een periode waar het weer het niet altijd toestaat om met de fiets op weg te gaan. Maar eens dat het wat warmer wordt, in de lente en in de zomer, zullen we uiteraard opnieuw de fiets uithalen en gaan we nog fietstochten ondernemen. Vandaag dus opnieuw een voettocht. En zo in de overgang van het oude jaar op het nieuwe, in de sfeer van de advent en kerstmis, is het een goede tijd om terug even over de taalgrens heen te gaan en een plaats te ontdekken die velen van ons misschien helemaal niet zo goed kennen. Terwijl het een prachtige plaats is met een heel rijk historisch patrimonium, ook een zeer rijk religieus patrimonium en een zeer rijke geschiedenis. Bent u al nieuwsgierig? Wel, we gaan het samen in de komende afleveringen ontdekken. We staan in het begin van onze tocht opnieuw aan een station. We zijn afgereisd naar het oosten van het land en bevinden ons in het bisdom Luik vandaag. En we gaan ook de kathedrale stad van Luik samen ontdekken. Zo bevinden wij ons bij het begin van onze nieuwe pelgrimstocht in het station van Luik-Guillemin en ontdekken we waarom dit moderne station eigenlijk Luik-Guillemin heet. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we ondertussen aangekomen in het station, het eigenlijke beginpunt van onze nieuwe pelgrimstocht vandaag. En u zal het misschien ook kunnen horen op de achtergrond, de stationsgeluiden. We zijn opnieuw aangekomen in een kathedrale stad. We zeggen dat we zeker ook vandaag de kathedraal zullen bezoeken. En ik sta onder een zeer modern station. Als je hier uit de trein stapt, dan heb je het idee dat je in een soort van kaleidoscoop bent terechtgekomen. Met een mengeling aan kleuren, aan lichtspel in een hele moderne architectuur. Ik sta namelijk in Liège, of Luik, en meer bepaald in het station van Luik-Guillemin. Een naam die u misschien al eens hebt gehoord, zeker als u met de trein reist of uit de buurt komt, dan zal u het station van Liège-Guillemin, van Luik-Guillemin, zeker kennen. Maar wist u ook dat het station vernoemd is naar een wijk die hier vlakbij ligt, Guillemin, maar dat de naam Guillemin eigenlijk teruggaat naar 1287. Er heeft hier namelijk een klooster gestaan van de Wilhelmieten. En die Wilhelmieten, dat zijn een orde van mannelijke kloosterlingen, genoemd naar Willem van Maleval, door de kerk goedgekeurd in 1224. Het zijn Benedictijnen, die dus eigenlijk de regula Benedicti volgden en
later eigenlijk aangesloten zijn bij de verstrenging van de orde-regel, namelijk door de traditie van de monniken van Cito, de Cisterciensers, te volgen. Na de 15e eeuw zou de orde tot verval komen, zodat rond het jaar 1800 slechts het Mariaklooster te Huibergen, dat gesticht werd in 1278, overbleef. Maar dus het station en de wijk die herinneren nog steeds aan de nalatenschap van de Wilhelmieten hier in Luik. Reeds in het jaar 1838, 3 jaar na de opening van de allereerste Belgische spoorlijn, die liep van Brussel naar Mechelen, wordt de spoorlijn Mechelen-Aken doorgetrokken door het station Anse, dat aanvankelijk Liège Supérieur heette. Na de voltooiing van de zogenaamde hellende vlakken van Luik zal de trein vanaf het jaar 1842 de vallei van Luik zelf bereiken, waar een eerste houten stationnetje werd gebouwd op de plaats van een voormalig klooster van de Wilhelmieten, vandaar dus Guillemin. In 1864 werd een nieuw station in Belle Époque-stijl geopend. Dat werd uitgebreid in 1881. En vooral in 1905, ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van hetzelfde jaar natuurlijk. De site van Guillemin ligt eigenlijk een beetje buiten het centrum. Maar werd om technische redenen verkozen boven de lokale voorkeur voor de site van de Place Saint-Lambert. Het station werd herbouwd in 1958, opnieuw naar aanleiding van een wereldtentoonstelling Expo 58 in Brussel. Tegen de eeuwwisseling, het jaar 2000, werd duidelijk dat de hoge snelheidstreinen een specifieke infrastructuur vergden, met even grote investeringen in de sporen als in de stations. Langs de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Keulen is Luik een belangrijk station. En dus voldeed het oude station niet langer. De perrons waren te smal en gebogen en de gehele stationsomgeving had een eerder armoedige uitstraling. Met andere woorden, verandering was nodig en na een internationale wedstrijd werd uiteindelijk het project van de bekende architect Santiago Calatrava gekozen. Hij is een Catalaan, afkomstig uit Spanje. En zijn ontwerpen hebben de naam spraakmakend te zijn. Hij heeft ook al eerder stations ontworpen. Zo heeft hij ook het Stadelhoffen station in Zurich ontworpen. In Lyon Saint-Exupéry, het TGV-station daar. En het Intermodaal station Oriente in Lissabon. Maar ook het Path Station in New York. Grote projecten dus voor deze architect en dus ook hier in Luik te bewonderen. Het station is gemaakt van staal en glas, wit beton en Belgische blauwe hardsteen. Het beschikt over een monumentale overkapping van maar liefst 160 meter lang en 35 meter hoog. En daar komt de ijstrein hier net toe achter mij. En dat bevestigt nogmaals het feit dat Luik een belangrijk doorgangsstation is. Zo, dierbare medepelgrims, wij staan aan het begin van een nieuwe pelgrimstocht, deze keer dus opnieuw over de taalgrens in Luik. Het is de kathedrale stad van Monseigneur Delville. We gaan ook proberen trouwens om hem een bezoekje te brengen. We hebben specifiek de route uitgetekend dat we ook voorbij het bisschopshuis zullen gaan. Toen we even keken wat er zowel te bezoeken valt in Luik, dan viel heel sterk op dat daar heel veel kerken worden vermeld. En dat is natuurlijk zeer goed voor onze pelgrimstocht. Er zijn heel wat collegiale kerken te bezoeken. De kathedraal is er zeker ook eentje van. En wanneer we Luik zeggen, dan zeggen we ook de geschiedenis van het prinsbisdom Luik. En daar gaan we in deze tocht ook meer over vernemen. De tocht staat in het teken van iets, of ik moet zeggen, iemand anders. En dat heeft allemaal te maken met een heilige die in Luik heeft geleefd. Namelijk de heilige Juliana van Cornillon. En zij is eigenlijk verantwoordelijk voor het feit dat wij vandaag de dag in de kerk het feest vieren van het heilig sacrament. En dus degene die centraal zal staan is onze Heer Jezus Christus, in het bijzonder in zijn aanwezigheid in het allerheiligste sacrament van het altaar. We bevinden ons in de overgang tussen oud en nieuw. Een jaar is voorbij, een nieuw jaar ligt al in het verschiet. Sommigen zullen daar met veel vreugde naartoe kijken, anderen misschien met een beetje zorgen of angst. Wel, wat het ook zijn mag, wij nemen het mee op onze tocht en we leggen het neer in onze gebeden die we onderweg ook zeker zullen doen. Dat staat dus voor ons op het programma, de ontdekking van de stad Luik, maar zeker ook de geschiedenis van de heilige Juliana van Cornillon en het belang van het heilig sacrament van de Eucharistie. En ik ben zeer blij dat u opnieuw met ons op stap gaat. Vandaag is dus terug te voet. Een kleine 10 kilometer zullen we afleggen. Maar dus vele plaatsen hier in Luik bezoeken. Tijd voor ons om onze rugzak op te nemen en naar onze eerste halte te gaan. Dat is een kerk die helemaal in het teken staat van het thema vandaag. We zullen zien of ze nog geopend is, want ze is enkel in de ochtend geopend, zag ik. Maar daar leren we al iets meer over de heilige Juliana van Cornillon.
Vader God, u kent mijn naam. Mij binnen goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mij vasthoud aan alles wat verschiet. U kent mij vrezen en mijn hoop. Die pad wat ik zo kaal voet door. Die pad dat u lang kaal bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad. Zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn rechtopstaan. Die draken waartegen ik blijf vechten. U wijst mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die leg strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja, alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver komt weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. En mijn hoop, die pad wat ik zo kaal voet loop, die pad het u lang kan bereiken. U maakt die pad gelijk voor mij.
In het begin van de dag en het begin van onze tocht mochten we rekenen op zeer mooi weer. Helaas zou dat in de loop van de dag een beetje omslaan en zullen we wel wat regen moeten incasseren, maar dat is nog niet voor nu. We bevinden ons eigenlijk aan de linkerkant van de Maas. Wanneer je kijkt naar Luik, een stad die aan de Maas ligt natuurlijk, dan heb je de linkeroever en de rechteroever. Wel, de linkeroever is voor ons het interessantst. Vooral omwille van het feit dat hier ook de collegiale kerken van Luik terug te vinden zijn. En dat zijn werkelijk parels. En die gaan we in deze tocht samen verder ontdekken. We laten het moderne station van Luik Guillemin achter ons en gaan naar de Rue de Guillemin. En zo naar de boulevard d'Avrois en het gelijknamige park. Nu, het park momenteel, omwille van werken in Luik, is eerder wat desolaat. Maar het is toch een interessante plaats om even door te gaan. Er is hier ook een nationaal monument terug te vinden ter ere van de verzetstrijders. We trekken voorbij het water en komen voorbij het museum Trinkhall. Als u geïnteresseerd bent in eerder hedendaagse en moderne kunst, zeker een plaats waar u even halt kan houden, wat heel bijzonder is, dat is dat hier kunstwerken worden tentoongesteld van mensen die door het leven gaan met een beperking. En dan gaat het vooral over artiesten, over mensen die op een of andere manier met een mentale handicap door het leven gaan, die geestesziek zijn of op een of andere manier een zwakheid in hun psychologie ervaren en dus op een of andere manier uiting daaraan geven, onder andere door kunstwerken te produceren. Het is een museum dat werd opgericht in 1998. En komt voort uit het zogenaamde CREAM, opgericht in Luik in 1979 door de heer Luc Boulanger. En dat was een vereniging die als doel had om dus kunstvormen van mensen met een mentale handicap te tonen aan het publiek en ook dat te bevorderen. En om dat te bereiken heeft CREAM verschillende creatieve workshops opgezet die worden geleid door zij die vertrouwd zijn met beeldende en uitvoerende kunst, waardoor het project in een volledig artistiek kader wordt geplaatst en dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld een therapeutisch kader of een beroepsmatig kader. De originaliteit en het belang van deze aanpak, niet enkel vanuit artistiek oogpunt, maar ook vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt, staan vandaag de dag nog steeds centraal in de doelstellingen van CREAM. De structuren die later daaruit voortkwamen, zoals het Kream-Luik-Dagcentrum 1994, het Centre d'Art Différencié, dat MAD Musée werd in 2003, vormen samen met de ateliers het Grand Kream. En die maken deel uit van hetzelfde overkoepelende project. De Trink Hall, die het MAD Musée vervangt, maakt deel uit van hetzelfde project. En het museum toont dus een collectie aan wat men noemt gesitueerde kunst of art situé. En die notie van die gesitueerde kunst definieert ook het museumbeleid van Trink Hall. Het is gebaseerd op een manier om kunstwerken waar te nemen en te begrijpen die de fundamentele dimensie van hun omgeving integreert en weigert het esthetische reductionisme te aanvaarden dat inherent is aan de gangbare categorieën. Een kunstwerk is een systeem van gelokaliseerde relaties waarvan de esthetische uitdrukking het middel en het effect is. Sommigen laten, gezien hun ogenschijnlijke relatieve marginaliteit, de stem van hun situatie luider horen dan de anderen. En dus in die zin begrijpen we dat de kunstwerken ook echt de bedoeling hebben van die mensen met een beperking om uitdrukking te geven door middel van kunst hoe zij die moeilijkheden in hun leven ervaren. Door elke vorm van stigmatisering in verband met mentale handicap uit te sluiten, kan je op die manier een project mogelijk maken als het Trink Hall Museum, die aan mensen die niet met die problematiek door het leven gaan, als het ware inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop dat die mensen met die problematiek kijken naar de realiteit en deze ervaren. Als we elkaar beter begrijpen, dan leidt dat in de meeste gevallen ook tot een grotere broederlijkheid. Zeker een tip dus. Wij hebben helaas geen tijd vandaag om het museum zelf te bezoeken, maar u komt er wel langs wanneer u zelf de route doet, die u ook op onze website en via de Porta Fidei kan terugvinden. De reden waarom we de route, zeg maar, uittekenen langs deze boulevard en langs dit park, dat heeft te maken met het feit dat je er een kerk terugvindt, zoals u daarnet al kon horen, die vandaag niet geopend is, maar die dus te maken heeft met het Allerheiligste Sacrament van het altaar. De kerk van het Heilig Sacrament. En dat is de plaats waar we wat meer te weten komen over de heilige Juliana van Cornio.
En zoals verwacht, beste luisteraars, ik heb trouwens ondertussen even een plaatje gezocht op de Boulevard d'Avroy, vlakbij het standbeeld van keizer Karel de Grote. Vlakbij de kerk van het Heilig Sacrament. De kerk zelf is enkel in de ochtend geopend, maar het nodigt ons uit om het levensverhaal te leren kennen van een bekende Luikse heilige, de heilige Juliana van Cornillon. Zij werd in 1192 geboren in Rétine, bij Luik, in een welvarend gezin. Op 5-jarige leeftijd werd zij wees. Haar zus Agnès en zijzelf kwamen onder de hoede van een zuster die werkte op de boerderij van het pas gestichte Augustijnerklooster op de Mont Cornillon. Het is op deze wijze dat de kleine en jonge Juliana het kloosterleven zou leren kennen. En dat oefende reeds heel vroeg een grote invloed op haar uit en een grote aantrekkingskracht. Vooral de kapel met daarin het tabernakel, waar het Allerheiligste Sacrament werd bewaard. Op haar 16e trad ze in en ze werd Augustines. Ze raakte er vertrouwd met de werken, natuurlijk, van de heilige Augustinus van Hippo en van de heilige Bernardus van Clairvaux. Een absoluut centrale gebeurtenis in haar leven was een visioen dat zij ontving voor het eerst in het jaar 1209 en dat zich later verschillende keren zou herhalen. In gebed verzonken zag ze de maan met een kleine zwarte vlek erop. Een zeldzaam fenomeen aan het firmament. De planeet Venus beweegt zich als een donkere vlek voor de zon. Bovendien, dit verschijnsel, Venus Transit of de Venusovergang, zal pas in 2117 opnieuw eens zichtbaar zijn. Nu, Juliana die wist niet goed wat ze had gezien en ze heeft daarbij verschillende theologen geconsulteerd. En uiteindelijk ontving ze er de boodschap in van Jezus Christus. De maan staat voor het kerkelijke jaar, maar de zwarte ronde vlek voor de afwezigheid van een feest, om de heilige hostie te aanbidden. Decennia lang heeft Juliana deze interpretatie voor zichzelf gehouden. Ze heeft er eigenlijk met niemand over gesproken. Tot ze in 1230 wordt ze priorin gekozen van haar klooster. Eigenlijk was dat een dubbel klooster, dus er was een afdeling voor mannelijke religieuzen en een afdeling voor vrouwelijke religieuzen, zoals dat in die tijd zeker ook vaak gebruikelijk was. Het kloostercomplex van Cornillon bestond uit 4 hoofdgebouwen. De leproserie, waar mannelijke melaatsen werden verzorgd. Het huis waar de ziekenbroeders woonden. De leproserie voor vrouwelijke melaatsen en het zusterhuis. Toen ze priorin werd gekozen, begon ze te ijveren voor de aanbidding van de heilige hostie buiten de heilige mis. Daarmee heeft zijn eigen kring spot en tegenspraak geoogst. Maar dat weerhield haar er niet van kerkleiders en theologen, onder wie de Dominicaan Hugo van Saint-Cher, aan te schrijven en hen op te roepen te ijveren voor de instelling van een feest voor het heilige sacrament. Uiteindelijk zal het verzet waarop ze in haar eigen communiteit stuitte, mede door toedoen van de Augustijnse overste pater Roger, tot haar verbanning leiden uit het klooster. Toch weten we niet zeker of haar verstoting werd veroorzaakt door datgene wat te maken had dus met die promotie van de eucharistische aanbidding. Of dat er mogelijk een andere reden aan de oorsprong van gelegen is. Met enkele getrouwen begon Juliana een zwervend bestaan te leiden. Dankzij Robert de Torate, die prinsbisschop van Luik was, werd ze echter in het Cornillon-klooster gerehabiliteerd. Monseigneur Robert, die geloof hechtte aan de authenticiteit van de missie van Juliana, stelde in 1246 in zijn eigen bisdom het feest van Corpus Christi in. Daar werd dus Sacramentsdag voor het eerst gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Na de dood van haar beschermer, prinsbisschop Robert, maakte dezelfde pater Roger Juliana vanaf 1247 het leven zuur en zorgde ervoor dat ze opnieuw werd verjaagd. Zuster Juliana zocht daarop toevlucht in Namen en kwam uiteindelijk in Fos terecht, waar ze als kluizenares verder leefde. Ze zal er ook overlijden op 5 april 1258. Het huidige Fos-la-Ville trouwens in Wallonië. Op haar eigen verzoek werd ze in de Cisterciënzerabdij van Villers begraven. 3 jaar na de dood van Juliana werd Jacques Pantaléon, die aartsdiaken in Luik geweest was, bisschop van Rome, jawel, paus Urbanus de Vierde. En hij was haar geestelijke leidsman geweest, dus zeer goed op de hoogte van haar devotie en van het visioen dat ze had ontvangen. Paus Urbanus de Vierde besloot dan ook in 1264, geheel in overeenstemming met het verlangen van Juliana, Sacramentsdag in te voeren, het feest van het lichaam en bloed des Heren voor de gehele Latijnse kerk. Na de dood van Juliana werden trouwens ook een aantal wonderen gemeld, die op voorspraak van de heilige Juliana werden bekomen. En dat vergrootte de verering en de devotie rond de heilige Juliana. In 1869 zal paus Pius IX haar cultus ratificeren en haar heilig verklaren. Haar feestdag wordt in België jaarlijks op 6 april gevierd en in de bisdom Luik ook nog eens op 7 augustus. U kan haar herkennen in de iconografie en beeltenis van heiligen als een heilige die het habit van de Augustinessen draagt en een monstrans met een hostie erin vasthoudt en soms ook een staf. De heilige Juliana van Cornillon. Een Luikse heilige dus die... Ja, eigenlijk is dat een verhaal hoe God werkelijk mensen kiest in zijn heilsplan om bepaalde dingen duidelijk te maken en dan niet enkel lokaal, maar ook voor de hele wereld, voor de hele wereldkerk. Wat een geschenk, hè? De heilige Juliana van Cornillon, die dan de latere paus Urbanus IV als geestelijke begeleider had hier in Luik. Onvoorstelbaar. Het doet een beetje denken eigenlijk aan de heilige paus Johannes Paulus II, die door het feit dat hij de geschiedenis van de heilige zuster Faustina Kowalska goed kende, uiteindelijk ertoe zou leiden dat wij Barmhartigheidszondag vieren op de tweede zondag na Pasen. En dat we het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden in de kerk en iedere dag op Radio Maria. Het is echt een teken van de liefde van God voor ons allen om ons te helpen in onze weg naar het eeuwig leven. Zo, dierbare luisteraars, hier staande aan de kerk van het Heilig Sacrament, dat was het ideale moment om het even te hebben over de heilige Juliana. Maar we gaan natuurlijk zelf ook nog kerken bezoeken die wel geopend zijn vandaag. En zo vervolgen wij onze tocht hier in de kathedrale stad van Luik.
There's a war within my soul. One that I'll never win alone. I need you to fight for me. I need you, my sword, my shield. In the most holy Eucharist, I receive you from the hands of the of God, body and blood, soul and divinity hidden in the bread. I'm alive, I will not die, 'cause of your sacrifice. There's a war within our world. Soul and divinity hidden in the breath.
Zo steken wij de straat over tot in de boulevard Pierrecot. We slaan linksaf, gaan voorbij het Parc Saint-Jacques en dat verwijst natuurlijk reeds naar de kerk die wij als eerste zullen bezoeken. Beste luisteraars, als u in Luik komt, ga zeker aan deze kerk niet voorbij. De Collegiale van Sint-Jacob. Wanneer je aan de buitenkant staat, dan ziet het eruit als een grote kerk, maar we hebben natuurlijk op onze tochten al veel grote kerken tegengekomen. En dan komt men binnen. Het is werkelijk een fenomenaal interieur. Het is een kerk die de allure heeft van een kathedraal en die onmiddellijk je doet beseffen dat er een groot religieus kunstpatrimonium te ontdekken valt in Luik. Dat was toch mijn eigen indruk toen ik de kerk binnenwandelde. Bovendien zouden we er ook tot ontmoeting komen met een dame die het toonbeeld is van de Luikse gastvrijheid die we in deze pelgrimstocht regelmatig zullen ontmoeten. Alvorens ik met haar in gesprek ging, nam ik even plaats in de kerk zelf om een indruk op te doen van het kerkgebouw. Niet alleen de prachtige beelden en het interieur, maar vooral ook te beseffen, we zijn opnieuw als pelgrims onderweg, God, Jezus, aanwezig in het Allerheiligste Sacrament van het altaar, heeft een centrale plaats, niet enkel in ons leven, maar ook in deze tocht. En daarom een moment van gebed, een moment van even neerknielen bij de Heer. En alvorens ik u wat meer zal vertellen over het Prinsbisdom Luik en over de Collegiale van Sint-Jacob, nodig ik u dan ook graag uit om hetzelfde te doen. Laten we even bidden tot God de Vader. Uit dank voor het zenden van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat met de woorden die Jezus onszelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. We bevinden ons dus niet enkel in de kathedrale stad van Luik, hier in die mooie collegiale van Sint-Jacob, maar ook in, ja, wat vroeger het Prinsbisdom Luik was. Maar wat was dat nu ook alweer? Wel, dat is toch een goed moment om daar even te blijven bij stilstaan. Zo gaan we daar een beetje een historische schets van ontvangen. Trouwens, als u de kerken bezoekt, dan vindt u hele handige grote bladen waar die informatie ook op te vinden is. En maken we zo de brug naar de geschiedenis van de Collegiale van Sint-Jacob. Zo ben ik ondertussen de Collegiale van Sint-Jacob binnengewandeld. Op amper een paar minuten van onze vorige locatie vinden we een prachtige kerk, zeer imposant eigenlijk. Zeer indrukwekkend. En wat interessant is dat we hier al iets meer kunnen leren over het Prinsbisdom Luik. Keren we even naar de vroege middeleeuwen. De bisschop van Maastricht, Lambertus, die bezat een landhuis in het kleine plaatsje Luik. Hoogstwaarschijnlijk ging het daarbij over een verbouwde Romeinse villa. En op 17 september van een onbekend jaar, men zegt rond 700, werd hij uiteindelijk vermoord door de mannen van een zekere Dodon, leden van een rivaliserende familie. En zijn lichaam werd naar Maastricht overgebracht. Al snel was er sprake van wonderen die in de buurt van het huis gebeurden en het werd een bedevaartsoord. In 714 haalde zijn opvolger Hubertus de reliquieën van zijn voorganger Lambertus terug naar Luik en wijdde een kerk aan hem. En de stad groeide eromheen.
In 722 besloot de heilige Hubertus zich in Luik te vestigen. Maar niets gaf aan dat hij dit de nieuwe bisschopszetel wilde maken. Toch zal dit er de consequentie van zijn geweest. In het jaar 742 werd Karel de Grote, die we daarnet al zijn tegengekomen, in de omgeving van Luik geboren. In 817 liet de kaart van Walcan zien dat het bisdom al Tongeren, Maastricht, Huy, Dinant, Sine en de abdij van Saint-Hubert in bezit had. De Noormannen die verwoestten het gebied in 820 voor de eerste keer. En met het verdrag van Verdun van 843 werd Luik deel van Lotharingen. Het werd in 985 door keizer Otto II uitgebreid met het graafschap Huy. Het domein van Teu werd in 898 door Zwentibold, koning van Lotharingen, aan de bisschop van Luik geschonken. In de 12e eeuw werd deze heerlijkheid het markgraafschap Franchimont. Het hertogdom Bouillon werd in 1096 gekocht van Godfried V, Godfried van Bouillon dus, en bleef een apart deel van het prinsdom tot 1678. Het nieuwe prinsbisdom omvatte onder meer de Condros tussen Samber en Maas, Haspengouw en de Kempen. Het omvatte daarnaast de vele exclaves buiten het eigenlijke Luikse gebied, zoals Heerewaarden, Deurne in Waals-Brabant, Bevekom en Luik-Gestel in Brabant, als ook tijdelijk de heerlijkheid Mechelen en Heist op den Berg, en het hertogdom Bouillon. In 1366 werd ook het graafschap Loon toegevoegd. De Bourgondiërs die slaagden erin om prinsbisschoppen te installeren die hen goedgezind waren. De opeenvolgende conflicten, de Luiks-Bourgondische oorlogen, leidden onder meer tot de slag bij Montenaken en de slag bij Brustem. Bij het tot stand komen van de Vrede van Sint-Truiden werd Luik een Bourgondisch protectoraat. Karel de Stoute brandde de stad in 1468 plat na een nieuwe opstand en een groot deel van de bevolking werd daarbij uitgemoord. Maria van Bourgondië verzaakte op 19 maart 1477 al haar rechten op het prinsbisdom. In 1492 besloot het de neutraliteit uit te roepen en zich niet meer in te laten met de strijd tussen Frankrijk en Bourgondië. Een 300-tal jaar later, in 1789, kwamen de Luikenaars in de maalstroom van de Franse Revolutie in opstand tegen hun prinsbisschop. De Luikse Revolutie eiste gelijkaardige hervormingen als in Frankrijk. En tegelijk kwamen de Oostenrijkse Nederlanden in opstand tegen de Habsburgse heerser en stichtten de Verenigde Nederlandse Staten, waarmee de Luikse Republiek een verbond sloot. Maar de nieuwe keizer herstelde niet enkel het gezag van zijn zuidelijke Nederlanden, hij zette ook de prins-bisschop, César van Hoensbroek, terug op zijn post. In 1795 was het uit met het prinsbisdom. Een eerste Franse annexatie op 12 mei 1793 hield geen stand. De Franse Nationale Conventie annexeerde op 1 oktober 1795 het gebied voor een tweede keer en herschikte het in een aantal departementen. Nedermaas, Loon, Ourthe, Luik en het abdijvorstendom Stavelot-Malmedy en Samber en Maas, Dinant en omgeving. In totaal werd het grondgebied van het prinsbisdom over 7 departementen verspreid. En de monumentale Sint-Lambertus-kathedraal in het centrum van Luik, evenlang het toonbeeld van de prinsbisschoppelijke autoriteit, werd via een uitgewerkt meerjarenplan met de grond gelijkgemaakt. Met het concordaat van 15 juli 1801 werd het bisdom Luik opgericht. En dat bestaat nog steeds. En wordt dus vandaag de dag geleid door Monseigneur Jean-Pierre Delville.
En zo zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van onze gloednieuwe pelgrimstocht in de kathedrale stad van Luik. Een volgende keer neem ik u helemaal mee op een bezoek in deze prachtige collegiale van Sint-Jacob. En gaan we nog in gesprek met een Siciliaanse Luikse die veel werk doet hier in de kerk als kosteres. En ontdekken we ook haar getuigenis. Verder zullen wij helemaal verder gaan door Luik en nog vele prachtige kerken en kerkschatten mogen ontdekken, als ook nog zeer mooie mensen ontmoeten op onze weg als een geschenk. Ik dank u van ganser harte, dierbare medepelgrims, dat u opnieuw bent meegegaan. In de hoop dat u een volgende keer opnieuw samen met ons de wandelschoenen aantrekt en verder de schoonheid van Luik mag ontdekken. Graag tot een volgende keer.